onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De gemeente wordt verzocht te zingen van Psalm 38, daarvan de versen 4 en 9. Want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. En ook het 9e vers van Psalm 38. Voorgelezen uit het Bijbelboek Jozua en daarvan het 5e hoofdstuk. Wij noemden u Jozua 5 en vooraf de geloofsbelijdenis aan de hand van de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jozua 5. En het geschiedde, toen al de koningen der Amorieten, die aan deze zijde van de Jordaan westwaarts, en al de koningen der Canaanieten, die aan de zee waren, hoorden dat de Heere de wateren van de Jordaan had uitgedroogd voor het aangezicht der kinderen Israëls, totdat wij daar doorgegaan waren. Zo versmolt hun hart, en er was geen moed meer in hen, voor het aangezicht der kinderen Israëls. Te dien tijde sprak de Heere tot Jozua, maakt uw stenen messen, en besnijd de wederom de kinderen Israëls ten tweede male. Toen maakte zich Jozua stenen messen, en besneed de kinderen Israëls op de heuvel der voorhuiden. Dit nu was de oorzaak waarom hen Jozua besneed. Al het volk dat uit Egypte getogen was, de manspersonen, alle krijgslieden, waren gestorven in de woestijn op de weg nadat zij uit Egypte getogen waren. Want al het volk dat eruit toog, was besneden. Maar al het volk dat geboren was in de woestijn op de weg, nadat zij uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. Want de kinderen Israëls wandelden 40 jaar in de woestijn, totdat vergaan was het ganse volk der krijgslieden, die uit Egypte gegaan waren, die de stem des Heren niet gehoorzaam geweest waren, en welke de Heren gezworen had, dat hij hun niet zou laten zien het land welke de Heere hun vaderen gezworen had ons te zullen geven. Een land vloeiende van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij aan hun plaats gesteld. Die heeft Jozua besneden, omdat zij de voorhuid hadden. Want zij hadden hen op de weg niet besneden. En het geschiedde, als men een einde gemaakt had van al het volk te besnijden, zo bleven zij in hun plaats in het leger, totdat zij genezen waren. Verder sprak de Heere tot Jozua, heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewend, en daarom noemde men de naam die plaats Gilgal tot op deze dag. Terwijl de kinderen Israëls te Gilgal gelegerd lagen, zo hielden zij Pascha op de 14e dag derzelfde maand in de avond op de vlakke velden van Jericho. En zij aten van het overige koren des lands, dat andere daags van Pascha, ongezuurde broden en verzengde aren, even op diezelfde dag. En het man hield op des andere daags, nadat zij van des lands overige koren gegeten hadden. En de kinderen Israëls hadden geen man meer, maar zij aten in hetzelfde jaar van de inkomst van het land Canaan. Voorts geschiedde het, als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe. En zie, er stond een man tegenover hem, die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zeide tot hem, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en bad aan en zeide tot hem, wat spreekt mij Heere tot zijn knecht? Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed alzo. Tot zover het Bijbelgedeelte.
We zingen tot voortzetting Psalm 45 en daarvan het eerste en het tweede zangvers. Wij noemden u Psalm 45, vers 1. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die geëeuwiglijk van God gezegend wordt. En ook het tweede vers van Psalm 45. Gemeente, voor ons ligt het Bijbelboek Jozua, het zesde Bijbelboek van Gods Woord. De eerste vijf, Genesis tot en met Deuteronomium, horen een beetje bij elkaar. De Joden spreken dan over de Torah. Dat heeft iets met onderwijs te maken. Want in die eerste Bijbelboeken komen de wetten voor en zo. De wetten die de Heere gegeven heeft aan Mozes en aan het volk. Om die te onderhouden tot eer en verheerlijking van zijn grote naam. Om zo'n regel om te leven heeft hij ze gegeven. En na die eerste vijf Bijbelboeken krijgen we dus het Bijbelboek Jozua. Jozua, dat weet u, is de opvolger van Mozes. En in diverse opzichten zullen we zien, lijken ze ook wel een beetje op elkaar. Ook wat de taken, de opdracht betreft die ze van de Heere verkrijgen. Dus Jozua, de opvolger van Mozes. We weten dat hij de opdracht gekregen heeft om het volk in Kanaan te leiden. Mozes heeft het volk uit Egypte geleid, door de woestijn. Het was niet zo makkelijk, een murmurerend volk, 40 jaren lang. En dan is hij bij de grens, maar verder mag Mozes niet komen. U weet wat er gebeurd is, want hij had tegen het bevel des Heren in geslagen met zijn staf op de rots en niet gesproken, zoals de bedoeling was. Mozes mocht dat land Kanaan niet in, maar hij mocht dat hemelse Kanaan in. Hij mocht nog wel een blik slaan. Hij had er wel graag nog eventjes willen kijken. Na die 40 jaren, dat is ook denk ik menselijk, hè? Heb je 40 jaar lang onder moeilijke omstandigheden dat volk geleid, helemaal door die woestijn, en dan kom je daar eindelijk bij Kanaan en dan mag je er niet in. En hij heeft het nog een keer gevraagd, maar wat heeft de Heer gezegd? Spreek mij niet meer van deze zaak. Misschien dat dat in uw leven ook wel in bepaalde omstandigheden kan voorkomen en dat je het graag wil en dat is het verlangen van je hart en je hebt het nog een keer gevraagd, spreek mij niet meer van deze zaak. Nou, Mozes, hij moest dus de taak overlaten aan Jozua. Jozua is degene die het volk, het land Kanaan, gaat binnenleiden. En Jozua is dus wat dat betreft ook een type van Christus, die zijn volk het hemelse Kanaan zal binnenleiden. En dan is Mozes in dat opzicht eigenlijk een type van de wet. Maar Mozes, die is de wet wel ontstegen in die zin dat het ware evangelie in zijn hart en leven natuurlijk wel is toegepast. Jozua, het type van Christus. Hij is de zoon van Nun, uit de stam van Efraïm. En als je op zijn naam let, dan doet dat ook denken, hè, aan Christus. Joshua, Hosea. En hij verlost en redt dat volk en brengt ze in Kanaan. Zoals die andere Jozua, die we kennen uit het Oude Testament, de zoon van Zadok, mede dat volk uit Babel begeleid naar het oude vaderland. Die verlost en redt dus in zekere zin ook Jozua. Dus zijn naam doet ook heenwijzen naar Christus als redder en als verlosser. Israël is 400 jaar, 430 jaar in Egypte geweest. 40 jaren door de woestijn heen geleid. En dan komen ze bij Kanaan. Waar zitten we dan? In welke tijd? Zo'n 1400 jaar voor Christus. Dus als het over Jozua gaat, die aan de grens van Kanaan staat, die voor die belangrijke taak staat om ze binnen te leiden, en hoe moet het toch, dan zitten we 1400 jaar voor Christus. Was het al eerder beloofd dat ze dat land Kanaan zouden krijgen? Jazeker, al eeuwen terug. Abraham heeft de belofte al ontvangen dat ze dat land zouden mogen verkrijgen. Nou, die leefde zo'n beetje 2100 jaar voor Christus, dus dat is 6-7 eeuwen terug. Maar nu Jozua. Dat volk is door de Jordaan getrokken. En het water stond op een hoop. Ze zijn droogvoets daardoor gegaan, naar de andere zijde. En toen hebben ze ook gedenkstenen opgericht, midden in de Jordaan. Gedenkstenen. Zodat later, als de kinderen zouden vragen, wat zijn dat voor stenen, dat de vader kon vertellen welke grote daden de Heer in het leven gedaan had. Gedenkstenen, die dus ook doen denken aan dat verbond dat de Heere gesloten heeft met dat bondsvolk en dat hij ze zal helpen en ondersteunen. En nu staat Jozua, die staat dus voor de stad Jericho. Ja, hij zal niet zonder strijd het land Kanaan kunnen binnengaan. Er is natuurlijk strijd aan verbonden. En dat Jericho, dat laat zich niet zomaar innemen door die Jozua. Maar als Jericho niet zal vallen, zullen ze Kanaan nooit kunnen binnengaan en daar kunnen wonen. En dat Jericho, nou dat weten de kinderen ook, heeft hele hoge en dikke muren. Dus daar staan ze nou voor, hoge, dikke muren. Hoe zullen ze ooit die stad kunnen innemen? Het is een schijnbaar onneembare vesting. Maar Jericho zou je wel kunnen noemen de sleutel die geopend moet worden om Kanaan te kunnen binnengaan. Dus als je daarop ziet en je denkt aan de strijd die eraan verbonden zal zijn om Jericho in te nemen, dan is het dus niet vrede, vrede en geen gevaar. Nee. Geldt dat ook niet voor ons? Want wij zijn allemaal op weg naar de eeuwigheid. En is het dan vrede, vrede en geen gevaar? Geliefden, daar is strijd aan verbonden om dat land der belofte, dat hemelse Kanaan, te kunnen binnengaan. En in die strijd zult u niet kunnen zonder hem die in het gedeelte dat voor ons ligt genoemd wordt de vorst van het Heer des Heren. Want ik bedenk me ineens dat ik de tekst niet genoemd heb, maar dat is vers 14 van Jozua 5. We zullen het even lezen, vers 14. En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heere des Heren. Ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en bad aan en zeide tot hem, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? En dan gaan we dus stilstaan bij de vorst van het Heere des Heren. Twee gedachten. Ten eerste, hoe de vorst zich openbaart aan Jozua. En ten tweede, hoe Jozua aan de voeten van deze vorst kwam. Dus het gaat over de vorst van het Heer des Heren. Ten eerste hoe de vorst zich openbaart aan Jozua. En ten tweede hoe Jozua aan de voeten van die vorst kwam. Dus er staat voor Jericho, zeiden we. En dat zal strijd opleveren. En dat pasten we even toe op onszelf en onze situatie. En dan is het noodzakelijk te leren kennen die vorst van het Heer des Heren. Die vorst des levens. Jozua is dus in de nabijheid van Jericho. In het oorspronkelijke, dus in het Hebreeuws, staat er eigenlijk in Jericho. Dat moet natuurlijk uitgelegd worden als in de velden van Jericho. In de nabijheid van Jericho. Misschien dat hij met zijn gedachten wel in Jericho geweest is. En dan met de vraag, hoe zal ik dat nou kunnen veroveren? Zo'n sterke, die dikke muren en die stad, dat is toch een onmogelijke zaak. Dus hij is eigenlijk wel met zorgen vervuld. Want die muren, die zijn hoog en dik en in zichzelf heeft hij ook geen kracht, dan is hij machteloos. Dus hoe kom je in die stad en hoe kun je die stad innemen? We zouden kunnen zeggen, het zijn muren van onmogelijkheid. Ja, muren van onmogelijkheid. Bij Jozua is eigenlijk één grote verlegenheid. Hoe zal dat toch moeten? En ja, dan gaat het hoofd naar beneden. Wat kunnen mensen ook met zorgen vervuld zijn? Dat geldt ook voor u en voor mij. Je kan zo met zorgen vervuld zijn dat je hoofd naar beneden gaat. Dan kun je niet meer opwaarts zien. Maar die zorgen drukken de schouders naar beneden. Daar hebben we van gezongen uit 38. Ze drukken de schouders naar beneden. En dat kan vanwege tijdelijke dingen zijn. Je gezin, je kinderen, je werk, school, de toekomst. Soms neem je alle beslommeringen mee de kerk in. En dan is het nog moeilijk om te luisteren ook. Dus allemaal zorgen. En dan moet de Heere eraan te pas komen om je weer te doen richten op dingen die met de eeuwigheid te maken hebben. Die eeuwigheidswaarde hebben. Want daar gaat het uiteindelijk om. Die tot zijn hemels koninkrijk behoren. Geldt dat ook voor kinderen des Heren? Die genade hebben ontvangen. Die weten van een borg voor de ziel. En een God voor het hart. Ja, dat geldt voor hen ook. Dan is het dat het hoofd zo naar beneden kan gaan. Als ze nergens meer bij kunnen komen. In het geestelijke bedoel ik. Hè? Zoals het vroeger was. Zo is het niet meer. Het wordt overschaduwd. Door alle zorgen en beslommeringen. En natuurlijk, er is wel wat gebeurd in hun leven. En dat zullen ze ook niet ontkennen. Zeker niet. Maar het wordt zo overschaduwd door alle zorgen en moeilijkheden. En als het dan donker is. En ze zien op zichzelf. Ja. Dan gaat het hoofd naar beneden. Waar zijn dan de beloften? En waar is het vertrouwen? En waar is de zekerheid? Dat God alle dingen zal medewerken ten goede. Ze kunnen er niet bij komen. Wat een muren zijn er dan in het leven, gemeente. Maar, als we het even op Jozua richten. De Heere heeft toch tot Jozua gezegd. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En wees sterk en heb goede moed. En de Heere die zal gedurig bij u zijn. Dus dan zit het voor Jozua toch wel goed. Ja. En Jozua is er getuige van geweest. Dat dat water op een hoop gesteld werd. En dat het volk door het droge kon gaan naar de overzijde. Hè, en die 12 stenen hebben ze netjes daar in het midden van de Jordaan opgericht. Een gedenkmonument. 12 stenen naar de 12 stammen. Dus daar is Jozua ook getuige van geweest. We hebben gelezen in Jozua 5, de smaad van Egypte is afgewenteld. Nou, dat weet Jozua allemaal. Ja, dat is allemaal wel gebeurd. Maar in de stand van het leven, gemeente, dan kan het zo anders zijn. En dat is hier het geval bij Jozua. De kracht is uit de weldaden. Je hebt bijzondere dingen meegemaakt. En je hebt de hulp des Heren ondervonden. Maar de kracht is uit de weldaden en de voorrechten. En hoe moet het nou verder? Bovendien, de weldaden zijn niet gelijk aan de weldoener. En uiteindelijk gaat het om de weldoener, nietwaar? Om hem die alle dingen bestuurt naar de raad van zijn wil. En ja, dat is niet gelijk aan de weldaden. Dus de weldoener, die moet niet op de achtergrond komen. Die weldoener, die moet dus weer in het leven van Jozua gestalte gaan krijgen. Wat is het een wonder, gemeente, als dat gebeurt in je leven. Dat die weldoener weer de eerste plaats inneemt. En dat het om hem gaat. En vooral als je voor een muur staat. Een muur van, nou vul het maar in, een muur van onmogelijkheid, of een muur van zonde, of een muur van schuld. En je kunt andere dingen invullen. En dat je er niet overheen kan kijken. En dat je zo moedeloos bent in de strijd. Hoe moet het nou verder? Die strijd tegen de zonde. Juist ook na ontvangen genade kunnen die muren zo oprijzen. Oh, dan kan het zo zijn dat je niet meer weet hoe het verder moet. Weet u, waar het fundament ligt van die muren, die ligt in het verloren paradijs. Daar ligt het fundament, want daar is de breuk geslagen tussen God en je ziel. Daar hebben we God op het hoogst misdaan, zijn we van hem afgeweken. We hebben zijn naam niet in erkentenis gehouden. En daar is de mens dus een eigen weg ingeslagen. Dus het fundament ligt in dat verloren paradijs. Daar zijn we afgeweken van hem. En hoe zal het nou ooit goed kunnen komen, gemeente? En als Gods geest daaraan ontdekt en hij gaat die muren blootleggen, weet je, dan wordt het zo onmogelijk om verlost te kunnen worden van mijn zonde en verlost te kunnen worden van al die schuld. Dan is het nodig te leren bij aan- en voortgang die machteloosheid in mijzelf. Jozua die heeft heldendaden verricht, al tot hiertoe. Er komt nog veel meer. Maar hij heeft steeds weer een ander nodig. Hij heeft steeds weer de Heere nodig. Maar nou dat stukje, hè. En ineens hoort Jozua wat. Hij slaat zijn ogen op. Wie is daar? Een verheven gestalte in volle wapenrusting, omschenen door een wonderlijk licht. En hij heeft een uitgetogen, blinkend zwaard in de rechterhand. Blinkend zwaard in de rechterhand. Wie is deze? Oh, die vraag, die heb ik wel eens meer gehoord. Ja, die vreesachtige, kleingelovige discipelen die op de zee waren in de storm en de Heere was ook in de boot. En die heeft toen de storm gestild, weet u wel, zwijg, wees stil. En de golven en de baren waren weg. En die discipelen die waren vol van verwondering en die hebben gevraagd, wie is toch deze? Wie is hij die de stilte heeft geboden en die is nu ook aanwezig? Wie is toch deze? En gemeente, dat was ook de vraag van Johannes op Patmos, waar hij verbannen was, ten tijde van die keizer Domitianus. Een eiland voor misdadigers, dat was Johannes.
En toen heeft hij ook een ontmoeting gekregen met, zeg maar, met die vorst. Want dat is net zoiets. Die openbaarde zich, bekleed met een kleed tot aan de voeten. En omgord aan de borsten met een gouden gordel. En dan staat er ook bij 7 sterren in de rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Dat heeft dan met het woord te maken. Een tweesnijdend scherp zwaard. Nou, Johannes, die wist niet wat hij zag. En die viel als dood aan zijn voeten neer. En toen moest de Heer er zelf aan te pas komen om hem weer op te richten. En hij heeft de rechterhand op Johannes' hoofd gelegd en hij heeft gezegd, vrees niet, Johannes. Ik ben de eerste. En ik ben de laatste. Ik ben de eerste, want hij was de eerste in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Die zich gegeven heeft, die gezegd heeft, zie ik kom o God om uw wil te doen. Ik zal me met mijn hart borg stellen voor dat doenwaardige volk. Hij was de eerste in het paradijs die verkondigd werd aan Adam en Eva. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, uw zaad, haar zaad. Datzelfde zal u Satan de kop vermorzelen. Hij was de eerste die in de volheid destijds kwam, toen de tijd van de belofte vol was. Zich neergelegd hebbende in de kribbe van Bethlehem. De eerste. Hij is altijd de eerste. Is hij ook in uw leven de eerste geweest? Is dat al gebeurd? Dat hij als de eerste zich openbaarde in uw leven. Hij is ook de laatste. Die de laatste zal toebrengen tot die gemeente die eeuwig zalig zal zijn. Wat is het groot als een mens dan mag opzien tot hem, tot u, o Heer. Hef ik mijn ogen op. En de Heere die laat dus niet alleen zien in je leven, als hij erin meekomt, op die muren. Maar hij laat ook zien omhoog. En Jozua die mag er iets van zien. De indrukwekkend makende vorst in zijn macht en in zijn majesteit. En die macht en die majesteit gaat Jozua dus ondervinden vlak bij Jericho. Daar openbaart hij zich als een strijdbare held. Met een zwaard. Ja. Het zwaard in de Bijbelgemeente, daar ga ik nou verder niet diep op in, maar als je al die plaatsen waar het zwaard voorkomt op een rijtje zet en je gaat naar de symbolische betekenis van het zwaard kijken, dan gaat het altijd over macht. Het gaat over weerbaarheid. Het gaat ook over recht. Het zwaard is natuurlijk een gevechtswapen. Maar in Gods woord komt het nogal eens voor als een symbool van het recht. God zal recht doen. Die vorst die wordt afgebeeld met een zwaard. Hij zal recht doen. Vrouwen justitia wordt ook altijd afgebeeld, weet u wel. Met een zwaard in de rechterhand en met een weegschaal in de linkerhand. Er moet recht gesproken worden. Nou, iets dergelijks, daar moet u aan denken als het gaat over dat zwaard. Die vorst heeft ook een zwaard bij zich. Hij zal recht doen. En hij openbaart zich als die held met het zwaard. Hij laat zien, ik zal strijden en gij zult stille zijn om hem nu te volgen. En het is een rechtvaardige oorlog. Jozua, zou die een voorgevoel gehad? Ja, Jozua heeft een voorgevoel gehad. Daar is iets bijzonders aan de hand. Om zekerheid te verkrijgen, gaat hij een vraag stellen. In vers 13, voorts geschiedde het als Jozua bij Jericho was,
dat hij zijn ogen ophief en zag toe en zie, er stond een man tegenover hem. En de Statenvertalers en de GBS-editie heeft er alvast een hoofdletter neergezet, want daar gaat het om, hè? Man met een hoofdletter. Tegenover hem die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zeide tot hem, daar komt de vraag, zijt gij van ons of van onze vijanden? Wonderlijk, hè? Een man met een hoofdletter, en u bent me al voor, dat is natuurlijk Christus. Dat is de engel des verbonds. In de oud-testamentische gedaante, in feite gaat het hier over Christus. Maar Jozua herkent hem niet. En toch heeft hij al eerder met hem te maken gehad. Want deze heeft hem bemoedigd en heeft hem onderwezen. En dan ziet u, gemeente, elke keer is het weer nodig dat Christus zich openbaart, bekend maakt. Dus ook in het geestelijke leven, ook vandaag de dag, 2020, elke keer is het weer nodig dat Christus zich bekend maakt. Dus het is ook elke keer weer nodig in uw leven dat de Heere plaats maakt voor zichzelf. Want dat doet de Heere altijd. U moet nooit vergeten het plaatsmakende werk. Er gaat altijd wat aan vooraf. Aan zijn openbaring. Dus, en dan openbaart en verklaart hij zichzelf. Voorbeeldje. Nou, Maria Magdalena in de hof. Hè? Maria Magdalena in de hof. En, ja, Christus is opgestaan. Ze denkt dat het de hovenier is. Totdat haar ogen opengesteld worden voor hem. Of anders gezegd. Totdat Christus zich gaat openbaren aan haar. Maria Rabboni, zegt ze. Ja. En die Emmausgangers, die lopen met hem over de weg naar het vlek Emmaus. En ze zien hem niet. Tenminste, ze herkennen hem niet. En hij maar spreken over vanuit het Oude Testament, over alles wat gebeurd is. En nee hoor, pas wanneer hij het brood gaat breken, dat is een treffend moment natuurlijk, hè. Worden hun ogen geopend voor hem. Dus het is iedere keer weer nodig dat hij zich openbaart. Dat willen we er maar mee zeggen. Ook voor Jozua. En hij vraagt dus, zijt gij van ons of een van de vijanden? Vriend of vijand? Oh, wat een vraag eigenlijk, hè. Wat kan de kerk toch blind zijn voor Christus? Ja, dan gaan ze ook wel eens een beetje vreemde vragen stellen. Zijt gij van ons of van onze vijanden? Dus nodig is onderscheidingsvermogen. Dat hebben we allemaal nodig, ook in het tijdelijke leven. De dichter zegt, hè, in 119, och dat ik klaar en onderscheiden zag. Nou, dat is inderdaad nodig. Dus als hij niet voor ons is, ja, dan is hij tegen ons. Oh, en dan zal de goddelijke toren ons treffen. Dan zal dat wraakzwaard ons treffen. Het wraakzwaard. Want daar ziet het zwaard ook op. Het is een tweesnijdend scherp zwaard. En dat was al in de Hof van Ede. Want die cherubim die aan de ingang van de Hof van Ede gesteld waren om de hof te bewaren, hè, om die boom des levens te bewaken, die hadden een vlammig lemmer, een zwaard, in hun handen. Een vlammig lemmer, een zwaard. Ze hadden een zwaard in de handen. En in de schittering van de oosterse zon was het net een vlam. Een vlammig lemmer. Hè? Dat schitterde, die zon. En daar ging het dreigende recht des Heren van uit. Dreigend recht. Dus in de Hof van Ede, wat een wonder, als wij niet getroffen worden door dat wraakzwaard, want het is wel verdiend. Maar als dat nou niet gebeurt in je leven, en dat je mag behoren tot de overgeblevenen van het zwaard.
Wat is dat? Ja, dat komt ook in de Bijbel voor. In de profetie, daar staat de overgeblevenen van het zwaard. Dus die zijn niet getroffen door het zwaard. Die zijn uit genade behouden. Die horen bij dat overblijfsel. De overgeblevenen van het zwaard. Dus zijn wij dan al met al bezig met die vraag van Jozua in vers 13 aan de troon der genade. En dat we niet zouden rusten, gemeente, voordat we weten, hij is de mijne en ik ben de zijne. He, dat is van de bruid he, in het Hooglied, want daar komt het op aan. Hem te kennen en vervolgen te kennen is het eeuwige leven. En hoe laat hij zich kennen? Dat is altijd langs een weg van godskennis en zelfkennis. Langs die weg. Om dan zo te komen, er wordt plaatsgemaakt, tot de kennis van die gezegende vorst, Christus. Ja, dus hij de allerbeminnelijkste tegenover mij, de allerverderfelijkste, een mishagen aan mezelf vanwege de zonde, die niet kan bestaan voor een heilig en een rechtvaardig God. Want God kan met de zonde en de zondaar geen gemeenschap hebben. Dus gemeente, niet rusten voordat we geborgen zijn in die grote rustaanbrenger, de silo van de kerk. Maar wat een wonder is het dat Christus zich bekend maakt. Dat doet hij in vers 14. En hij zeide, nee, dus hij behoort niet tot de vijanden, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Ja. En eigenlijk door dat antwoord gaat hij zich boven de partijen stellen. Vrienden, vijanden. Nee, hij is de Zoon van God. Hij stelt zich boven de partijen. Christus openbaart zich altijd naar de omstandigheden. Bijvoorbeeld Abraham. Hè? Die zat bij die tent enzovoort. En dan komen de reizigers. Drie stuks en één daarvan de engel des verbonds. En dan openbaart hij zich als een reiziger. En aan Mozes bij de brandende braambos openbaart hij zich ook. Dan is het dus weer op een andere wijze. En hier bij Jericho voor de strijd openbaart hij zich als een held. Als de leeuw uit de stam van Juda. Dan heb je dus een geopenbaarde zaligmaker voor een verlorene in zichzelf, gemeente. En hij weet van dat strijdende volk hier op aarde. Hij weet wat ze nodig hebben. Hij weet wat u nodig hebt. Wat is het een troost als je het echt mag weten. Hij is de almachtige, alwetende zaligmaker. Daar heb je hou vast aan. Het woordje troost, dat betekent ook iets van, daar heb je hou vast aan. Die betekenis had het vooral, zeg maar in de 16e eeuw, toen de belijdenisgeschriften werden opgesteld. Hè? Heidelbergse catechismus, wat is uw enige troost? Nou, die troost, daar zit dus iets in van, hou vast. Je hebt hou vast aan het die zaligmaker. En als hij zich openbaart, en als hij zich verklaart, dan heb je genoeg. Er hoeft niks bij, want als hij komt, dan brengt hij alles mee, en dan is het ook vol. Dus Jozua, die hoort, ik ben de vorst. Oh, denkt hij, dan strijden er twee legers. Het ene leger, dat is het leger van Israël, die soldaten van het leger van Israël. En het tweede leger is een engelenleger. En als we daarop zien, ja dan betekent dat toch de overwinning. Want hij is de verwinnaar in de strijd. En hij geeft zijn volk de zegen. Het staat ook in Exodus 23. Daar staat, want mijn engel, met een hoofdletter, zal voor uw aangezicht gaan. En hij zal u inbrengen tot de Amorieten en Hetieten en Ferizieten en Canaanieten Hevieten en Jebusieten. En ik zal hen verdelgen. Daar wordt dus de overwinning ook al aangekondigd. Nou, deze geeft niet veel, gemeente, maar Christus geeft alles. Christus is alles. En hij komt altijd op tijd, dat staat hier ook. Ik ben nu gekomen. Dat nu, dat ziet er dus op, ik kom nooit te vroeg, ik kom nooit te laat. Maar God komt altijd op zijn tijd en dat is de beste tijd. Want als hij te vroeg zou komen, dan zou er nog geen plaats voor hem zijn. Als hij te laat zou komen, dan zouden ze het al verloren hebben, die strijd. Maar hij komt op zijn tijd. Dus volk des Heren, houd dan aan en houd moed in het strijdperk van dit leven. Gods tijd is de beste tijd. Hij zegt, ik ben nu gekomen. Heb u dat troostvolle woord al wel eens gehoord in uw leven? Ik ben nu gekomen. Want gemeente, dat is waar geworden, ook in de stilte van de eeuwigheid. Ik ben nu gekomen om een borg te stellen voor dat van u afgewijkte volk. Ik ben nu gekomen in het paradijs. Ik ben nu gekomen in de volheid des tijds. Ik ben nu gekomen toen hij de dood inging. Maar ook toen hij uit de dood opstond. Ik ben nu gekomen uit het graf. Ik ben nu gekomen. En is dat al in uw leven gebeurd? Ik ben nu gekomen. Dat hij zich openbaart. En verklaart. En dat het zo heel persoonlijk is. Toen alles duister was en donker door de diepte van de val. Wat een wonder is het als hij gaat doorbreken in het leven van een zondaar gemeente die zichzelf leert kennen buiten God en buiten Christus. Jammerlijk, ellendig, blind, naakt. Er is niets goeds van te zeggen. En als dan in de nacht van je leven dat licht gaat doorbreken door zijn geest en dat het gehoord mag worden, ik ben nu gekomen. Nog iets over de tweede gedachte. We zingen eerst 118 vers 4. 118 vers 4. De Heer is aan de spits getreden. Dergenen die mij hulpen bieden. En ik zal gered uit zwarigheden. Mijn lust aan mijn hateren zien. Het is beter als we om redding wensen, te vluchten tot des Heren macht, dan dat men ooit vertrouwt op mensen, of zelfs van prinsen hulp verwacht. Het vierde vers van Psalm 118.
Dus het tweede nog iets. Hoe Jozua aan de voeten van die vorst kwam. Nou, Jozua wordt heel klein. Na alles wat gebeurd is. Er staat in het tweede gedeelte van 14. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en bad aan en zeide tot hem, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Dan ziet u, genade vernedert, genade verootmoedigt. Als die tegenwoordigheid van God in Christus wordt ervaren, weet u, dan is er verwondering en dan is er aanbidding. Dan is het net als bij Mefiboset. Wat is uw knecht dat ge hebt omgezien naar een dode hond als ik ben? Dus dan ga je bukken en buigen. En daar hoef je niet over na te denken, want dat gaat vanzelf. Dus eerbied en ootmoed. Jozua wordt gewillig gemaakt in de dienst en voor de dienst en onder de dienst des Heren. Dus dan komt er van Jozua die vraag, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Hij laat de Heere spreken en hij luistert. Luisteren, dat is belangrijk, luisteren ook in het ambtelijke leven. Als die broeders op bezoek gaan, dan moeten ze eigenlijk luisteren. He, en in de psychologie wordt het ook altijd gezegd, en wij vergeten dat natuurlijk weer, maar je moet luisteren, proberen op te merken. En natuurlijk ook wel wat zeggen, maar luisteren is wel belangrijk. En dat doet, ook in het geestelijke, laat de Heere spreken. Als u werkelijk wilt luisteren, in het geestelijke, dan gaat het niet meer om mijn eigen bevindingen en wat ik allemaal ervaren heb en die mooie teksten enzovoort die ik gehad heb. Maar wat de Heere dan wil zeggen. Dus om bediend te worden door hem. En niet zelf te dienen. Maar om bediend te worden. Het gaat om Christus, het gaat om zijn eer. Nou, daar moet het naartoe in het leven van Jozua, daar moet het ook naartoe in ons leven. Dus, laat maar zeggen, Christus alles en wij niets. Niets in hem, al in hem, zo topt dat volk naar Jeruzalem. Dus, waar hij gaat verschijnen, daar ga ik verdwijnen. En dan is het vanuit de ootmoed, gemeente Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is een belangrijke vraag, hè, voor de praktijk van het leven. Paulus, die heeft twee vragen gesteld op de weg naar Damascus toen hij neergeveld was. De eerste vraag was, wie zijt gij, Heere? Dus hij vroeg naar de persoon. Dat heeft met rechtvaardigmaking te maken. En de tweede vraag heeft met heiligmaking te maken. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dus dat is de juiste volgorde, hè? Paulus heeft het ons voorgehouden. Vragen wij dat ook? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, en dan komt vers 15. Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed al zo. Jozua die moet zijn schoenen uitdoen. Want hij staat in feite op heilige grond. Hè? De tegenwoordigheid des Heren maakt als het ware heilige grond. Waar het doopvont staat of waar de tafel is aangericht. En de Heren komt in het midden. Daar is heilige grond. Gods tegenwoordigheid geeft heiligheid. Dat betekent ook afzondering. Nou, de schoen in het oosten, die was natuurlijk tot bescherming, hè? Bescherming tegen het stof op de straat enzovoort. Dan had je je schoen aan. Dan werden je voeten niet vuil. En dus tot bescherming, die schoen. Dus de schoen, die nam de onreinheid op zich.
Dus die schoen is in feite een beeld van de onreinheid. Want de onreinheid moet wijken. Dus Jozua, die moet zichzelf heiligen door de schoenen van uw voeten. Die vieze schoenen, die moeten onheilige, onreine schoenen. Dus doe die van je voeten, verootmoedigen, vernederen. De Heere, die laat dus Jozua als het ware tot zichzelf inkeren. Dat is ook nodig. Die verloren zoon, daar staat er, en tot zichzelf gekomen zijnde in de gelijkenis. Hè? Dus die keert dan ook tot zichzelf in en die ziet dat hij helemaal op het verkeerde pad is en dan gaat. Dan krijg je een ommekeer. Dus de Heere laat die mens tot zichzelf inkeren, opdat die tegenwoordigheid van Christus ook een wonder gaat worden. Jozua staat op heilige grond in het besef. Gods aanwezigheid, dat dringt nu tot hem door. Dat was bij Mozes ook zo, bij die brandende braambos. Mozes bij die brandende braambos, die had precies hetzelfde eigenlijk. En toen stond Mozes voor de levenstaak die hij meekreeg om dat volk door de woestijn heen te leiden naar Kanaan. Maar Mozes die moest dus eerst goed weten wie hij zelf was en wie de Heere was. De Heere, de Heilige, de Rechtvaardige, de Almachtige. En wie hij bleef. En nu krijgt Jozua eigenlijk ook zoiets, hè. Voordat hij begint met de verovering van Kanaan, dan moet Jozua ook zijn schoenen uitdoen. En zo bevestigt de Heere Jozua, gelijk ik met Mozes geweest ben, zo zal ik ook u helpen en bijstaan. En volgens de Heere, als de Heere zoiets getuigt, zijn er dan nog muren? Nee. Weet je wat David dan zegt? Dan spring ik over een muur en dan dring ik door een bende. Dus die muren zijn even weg. Want die vijanden die zullen overwonnen worden door die vorst die met zo'n macht bekleed is. En dan, nou ja, dan hoef je alleen maar te volgen. Dus de Heere die hoeft het hier ook niet twee keer te zeggen. Maar Jozua is gewillig. En eerbiedig, hè? Er staat aan het eind, en Jozua deed alzo. Hij gehoorzaamt onvoorwaardelijk. Daar kom je in het stuk van de dankbaarheid terecht. Hij deed alzo, staat er. Ja, hij gehoorzaamt. Wat een genade, hè? Jozua is de leider van het volk, met EI. Soms is een leider met EI ook wel eens een beetje een leider met een lange ei. Maar dat even terzijde. Maar hij is de leider van het volk en God was begonnen om Jozua groot te maken. Maar hier gaat hij buigen. En dat is een goede plaats, gemeente, als je mag buigen. Als een nietig mens in afhankelijkheid van de Heere aan zijn voeten. En dat moeten we allemaal leren. Dat we onze hoogmoed zien, want de mens is zo hoogmoedig. Maar dat we het ook gaan verachten. En dat we klein worden in eigen oog. En dat we zwijgen, innerlijk en uitwendig vervuld met eerbied. Ook in de praktijk, hè? In de wijze waarop je naar Gods huis gaat. En in dat huis komt en bent. En in het gebed. Dat je beseft tot wie je spreekt, een heilig en een rechtvaardig God. Dus beseffen wie hij is, die grote levensvorst en wie wij zijn. Schuldige zondaar, dat is de vrucht van ik ben nu gekomen. Ik ben nu gekomen in het leven van die zondaar, bij wie alles afgesneden is. En dan kom je op de grond, in de onwaardigheid, terecht in de ootmoed. Net als Rut. Rut die was ook in de verwondering. Boas die kwam tot haar en die boog zich over tot haar en die sprak tot haar. Nou, ze wist niet waar, wat er gebeurde. Ze zegt, wat is het dat u tot mij spreekt een vreemdeling uit Moab, een Moabitisch. Ik behoor niet bij dat volk. Ze wist niet wat daar overkwam. En Mephibozet ook, hè? Wat is uw knecht, dat ge hebt omgezien naar een dode hond als ik ben. En Jozua, die heeft dat hier ook. Hij bad aan. Aanbidden. Ja, dat gaat eigenlijk dieper dan bidden. Bidden, dat is vragen, bedelen, smeken. Maar aanbidden, dat heeft iets meer. Dat je hart openleggen voor de Heer. Stil zijn voor zijn aangezicht. Dat is aanbidden. In de verwondering. Dat gaat dieper. En daar is ook iets van het mijnen bij. Aan het einde van 14 staat dat Jozua vraagt, wat spreekt mijn Heer? Ja, mijnen. Dat doet hij met recht. Want de Vader heeft Jozua in de stilte der eeuwigheid gegeven aan de Zoon. En hier wordt het bevindelijk doorleefd. Weet u ervan? Was met Thomas ook, hè? Mijn Heer en mijn God. En dan gaat dus de Heere het bevestigde. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Oh, dan gaat die vorst, die gaat voor het volk uit. En zij hebben niet anders te doen dan te volgen. En dan betoont hij een waarmaker te zijn van zijn woord. En zo geven de Heere ons maar verberging onder zijn vleugelen. Dat hij behoedt en beschermt. En dat kan, gemeente, want hij heeft de strijd alleen gestreden. Ik heb de pers alleen getreden. Niemand van de volken was met hem. Geheel alleen. En dan komt dat heilige aanbidden als het wordt toegepast. En onze koning is van Israëls God gegeven. Dan ben je veilig achter hem en veilig achter dat bloed. Want hij is de beschermer en hij is de behoeder. En zo heeft die vorst gesproken met Jozua. Dus het gaat eigenlijk helemaal niet over het innemen van die steden en wat Jozua nu allemaal zal moeten doen als leider van dat volk en hoe hij de vorsten zal moeten overwinnen. Daar gaat het ook niet over. Die vorst die zal daar wel voor zorgen. Het is ten diepste niet een zaak van Jozua. Maar die vorst die gaat onzichtbaar voor dat leger heen. Maar hier is die een ogenblik zichtbaar voor Jozua. Hij openbaart zich om het te leren. Niet ik, maar gij, heren, ik ben uw knecht. En hij doet als het ware belijdenis door die schoenen van zijn voeten te doen. Want de plaats waarop hij staat is heilig door de tegenwoordigheid des Heren. En Jozua deed alzo. We gaan eindigen, jongens en meisjes. Opvallend, hè, dat de Heere zich zo duidelijk openbaart aan Jozua. Nadat de plichten gedaan zijn. Ik bedoel datgene wat we gelezen hebben uit Jozua 5. Er moesten nog een heleboel mannen besneden worden. Want toen ze op reis gingen, die mannen die op reis, die waren allemaal besneden. Maar in de woestijn was die taak verwaarloosd. Ze hebben eigenlijk het verbond verwaarloosd. Want het is een teken van het verbond. He, stel dat we, nou ja, dat we de kinderen, dat we dat een poosje zouden nalaten om ze te dopen. Gelukkig kan het weer. Maar dan verwaarloos je datgene wat God zelf heeft ingesteld. En dat hebben we gelezen in het begin van Jozua 5. Dus toen moesten ze besneden worden. En ze moesten ook het Pascha vieren zoals de Heere dat had ingesteld. Dus op de 14e dag der maand. Dan moet dat lam geslacht worden, weet je wel, enzovoort. Dus Pascha vieren. Nou, de Heere zegt, je moet de middelen gebruiken. De genademiddelen moeten wij ook. Daar wil ik mijn zegen aan verbinden. En als de geest erin meekomt en zich aan dat woord verbindt, gemeente, dan gebeuren er wonderen. En dat geldt dus ook de jongens en de meisjes
in onze dagen. En als dat dan gebeurt, weet je, dan zeg je, het was uit louter genade. Door Gods geest, op grond van het gezegende borgwerk van de Heer Jezus Christus. En gemeente, hier vind je dus de onderworpenheid en de gehoorzaamheid van die Jozua. Vrucht van de verschijning van die vorst. Mogen dat ook in ons leven gestalte krijgen. Als die openbaring ons deel wordt, dan is het niet moeilijk om zijn wet als regel der dankbaarheid te betrachten. Maar dan heb je die wet eerst leren kennen als een kenbron van de ellende. En als een tuchtmeester tot Christus. Om dan deel te hebben aan hem en alle weldaden die hij voor zijn volk heeft aangebracht. En dan krijg je die wet terug in je leven als een liefdeswet. Dan wil je eigenlijk niet anders als regel der dankbaarheid dan die wet in gehoorzaamheid aan de Heer, aan zijn woord, te volgen. Uit eerbied, uit liefde, en dat is een liefde die de Heer natuurlijk zelf geschonken heeft in het hart. Want hij is altijd de eerste. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En zo bewerkt de Heer de drie stukken, ellende, verlossing, dankbaarheid. Er was vroeger een ouderling in Dordrecht, die man is al lang overleden. En die was schippersouderling. Hij was zelf ook schipper. Speciaal aangesteld voor de... Nou, en dan ging hij daar op bezoek. En hij was niet eens gestemd op de ledenvergadering tot schippersouderling. Ze hadden hem zo aangewezen en hij had gezegd, ja, dat wil ik wel proberen. Maar in ieder geval, hij ging bij die mensen op bezoek. En dan vroeg hij altijd, is de zonde u al bitter geworden? En de genade zoet? Want weet u, dat is ook een kenmerk van genade. Dan wordt de zonde, jongens, die wordt je bitter. Maar de genade, die wordt zo zoet. En volk des Heren, als het goed is, dan ben je geen onbekende aan die vorst van het Heer des Heren. Maar er is zoveel te krijgen en zoveel te leren. Dus dat we naar dat onderwijs mochten staan, dat we er verlegen om mochten zijn, dan is het op zijn tijd, want het is altijd op Gods tijd, dat hij zich niet onbetuigd laat en dat je bij vernieuwing mag horen. Ik ben nu gekomen. Amen. We eindigen met dankgebed. Heere, u gaf het een ogenblik vanmiddag hier te zijn en wilt u zelf maar de toepasser zijn van datgene wat we gesproken en gehoord hebben over die vorst van het Heer des Heren, om hem te mogen kennen, maar ook vervolgen te kennen, want daar is geen einde aan, totdat het einde aanbreekt, maar dan mag dat volk zijn bij u. En dan mogen ze zich verlustigen in de volheid die bij u te vinden is. Een volkomen zaligmaker voor een volkomen zondaar. Gedenkt u de gemeente, de broeders, kerkenraad, wilt u ons alle voor uw rekeningen onder uw hoede nemen. Ook de week die we zijn ingegaan, sparen en bewaren. En doe ons leven dicht bij de troon der genade, om Christus wil. Amen. Ten slotte, Psalm 2, vers 4. Psalm 2, vers 4. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. En wat er verder volgt in Psalm 2, het vierde vers. gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.